Broeders en zusters, gemeente van onze Heer Jezus Christus, er was de afgelopen weken bericht van het Centraal Planbureau over onze economie en dat was, zacht gezegd, niet om nou vrolijk van te worden. De raming ervan is dat het volgend jaar bijna 10% is, dat de beroepsbevolking, 10% van de beroepsbevolking, werkeloos zal zijn. Dit jaar is het 5,5% en dan 10%. Ik doe net of ik er verstand van heb, maar ik heb het gewoon overgeschreven en dat stond daar te lezen. Nou, dat wil dan zeggen dat 10 van de mensen dan eentje zonder werk zit. En dan praat ik even voor onze eigen gemeente in Langerak. Sommigen uit het midden van de gemeente te Langerak hebben daar nu al mee te maken. Baanverlies, dreiging van baanverlies. Het heeft even geduurd voordat we merkten dat de kredietcrisis de hele economie aantastte. Maar nu komt het ook heel dichtbij ons eigen huishouden, onze eigen economie. Ook wat Langerak betreft, u weet niet hoe het hier zit, maar daar zitten in de kerk nogal wat agrariërs. En ik heb zelf een schoonzoon die melkveehouder is, dus ze zeiden al vanochtend na de preek, dat heb je zeker gezegd, omdat je schoonzoon melkveehouder is. Nou, ik kan u hier verzekeren dat dat niet het geval is, maar in de agrarische sector merken de melkveehouders hoezeer de melkprijs is gedaald. Dus ze voelen dat ook heel direct in hun inkomen, dat het allemaal minder is en de vooruitzichten zijn wat dat betreft ook niet, dat het zal stijgen. En dan voel je, het blijft niet bij praten over. Het is niet alleen in de agrarische sector, in de gemeente van Langerak zitten ook verschillende mensen die een transportbedrijf hebben. Het zijn eigenlijk agrariërs daar of mensen die op een vrachtwagen zitten of in auto's handelen. En daarbuiten nog een paar andere dingen, maar dat is de hoofdstroom zo'n beetje. Heel veel mensen die zelf met veel pijn en moeite dan een vrachtwagen gekocht hebben en daarvoor veel aan de bank moeten betalen, merken ineens dat de transporten nu minder worden. En dan zit je. In het gebed, het Onze Vader, leert de Heer Jezus ons in alle dingen steeds op onze hemelse Vader te blijven zien en dat elke dag opnieuw. Zoals naar voren komt in die zinsnede uit het Onze Vader, geef ons heden ons dagelijks brood. Brood staat voor alles wat we nodig hebben voor ons leven, voor de instandhouding van ons leven, werk, kleding, eten, onderdak. En de noodzaak daartoe, dat is elke dag, dagelijks. Heden ons dagelijks brood. En daarom zegt de Heer Jezus eigenlijk in zijn onderwijs in de bergreden, Matthäus 5 tot 7, onze Vader staat in Matthäus 6, ga elke dag naar jullie hemelse Vader. Want Hij, je hemelse Vader, leert Jezus weten wat je nodig hebt voor je leven. Hij is de schepper van ons leven. Bij de voorbereiding van catechismespreken gebruik ik altijd het boek De Voorzijde Leer van dominee C. Vonken, die in de tijd hier in de buurt stond. En wat Langerak betreft, heel veel mensen uit Langerak hebben, de ouderen althans, van dominee Amelink in de tijd, catechisatie aan de hand van dat boek gehad. En dat is een voortreffelijk boek. En in het hoofdstuk waarin hij zondag 50 bespreekt, begint hij al dus. En ik ga nu een paar woorden daaruit citeren. De eerste mensen die op de aardbodem woonden, ook hun kinderen, hebben nog zeer goed geweten dat alle dingen kwamen van God. Hij had ze geschapen en Hij onderhield ze. Maar daarop volgden hele geslachten die God vergaten. Ze aten dagelijks uit zijn hand, maar verheerlijkten en dankten hem niet. Ze werden heidenen en ze leken op varkens, die verzot zijn op eikels en begeerig naar deze vruchten zoeken. Maar als ze ze gevonden hebben, verslinden ze ze gulzig, zonder omhoog te zien naar de schone boom waaraan die eikels groeiden. Zo hebben ook de heidenen hun schepper en onderhouder niet in gedachtenis gehouden. Maar, Handelingen 7:14, toch heeft de Heer blijk gegeven van zijn goedheid. Vanuit de hemel heeft Hij hen regen geschonken en vruchtbare seizoenen. Hij heeft hen overvloedig te eten gegeven en hen zodoende vreugde gebracht. Einde citaat. Dat de Heer Jezus wil ons door dit gebed aanleren dat we er iedere dag van doordrongen zullen zijn. Brood komt van onze God. Alles wat we nodig hebben, alles wat we krijgen, uiteindelijk ontvangen we het uit de hand van de Heer. Dat besef dat dat zo is, zijn we als mensen kwijtgeraakt. Als varkens die gulzig eikels verslinden en niet verder denken. Laat staan vragen of bedanken, zijn wij het gewoon gaan vinden dat er eten is. Maar de werkelijkheid dat we het hebben, dat ligt bij Gods barmhartigheid, dat Hij het ons geeft. Hij schiep hemel en aarde. Psalm 104 is een prachtig loflied over Gods scheppingsmacht. Prijs de Heer, mijn ziel. Heer, mijn God, hoe groot bent u. Met glans en glorie bent u gekleed, in een mantel van licht gehuld. U spant de hemel uit als een tentdoek. U hebt de aarde op pijlers vastgezet. U leidt het water van de bronnen door beken. Het drenkt alles wat leeft in het veld. U laat gras groeien voor vee en gewassen die de mens moet verbouwen. Het loflied Psalm 104 brengt ons terug naar hoe alles is begonnen. God schiep hemel en aarde. God schiep de mens. En hij maakte de mens, ons, u en ik, tot rentmeester van zijn goede schepping. Arbeid is iets uit het paradijs. God zei niet, als alles klaar is, dan gaan jullie maar onder een boom zitten en dan vallen de appelen en de peren vanzelf, als je je mond open doet, naar binnen en hoef je niks te doen. Hij schiet de mens naar zijn beeld en gelijkenis. Zegende hen, zei tot hen, wees vruchtbaar, word talrijk, bevolk de aarde en breng de aarde onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen. Ook zei God, hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde en dat zal jullie tot voedsel zijn. Aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende wezens die op de aarde rondkruipen, geef ik de groene planten tot voedsel. En zo gebeurde het. Met de opdracht, breng de aarde onder je gezag, ga aan de arbeid, verbond de Heere de belofte, jullie krijgen zo al werkende je eten. Toen sprak God niet over crisis, over neergang, over broodnood, want dat wilde God niet in zijn schepping. Alles was zeer goed en zo moest het blijven. Eten zou de Heere geven bij al het werk dat hij aan de mens te doen gaf. Pas na de zondeval, door de schuld van de mens, vertelde God dat het werk hier op aarde onder de gevolgen van onze zonde zwaar zou worden. Door crisis zou worden bedreigd vanwege de vloek over onze zonde. Genesis 3. Jij, mens, hebt gegeten van de boom die ik je had verboden. Vervloekt is de akker om wat je hebt gedaan. Zwoegen zul je om ervan te eten, je hele leven lang. Doorns en distels zullen er groeien en toch moet je van zijn gewassen leven. Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde waaruit je bent genomen. Stof ben je, tot stof keer terug. Van die weerbarstigheid en doorns en distels laat dat rapport en de raming van het Centraal Planbureau, zoals het de afgelopen week verscheen, iets gevoelen. Ik neem aan dat de opstellers ervan puur naar de cijfers hebben gekeken en niet naar Genesis 3. Maar daardoor de geest van de Heere geleerd, hoeft het ons niet te verbazen, ook dat de ramingen tegenvallen. Romeinen 8 zegt, de aarde is aan de vruchteloosheid onderworpen. Er hangt, kun je zeggen, een sluier van moeite en potentiële tegenslag en weerbarstigheid over de zaak van ons dagelijks brood. En dan te beseffen dat 1 miljard mensen op aarde onder de armoedegrens leven. Maar wij hier ook nu met deze cijfers geconfronteerd weten en merken dat het werk en werken niet altijd vanzelfsprekend leidt tot meer verdienen of tot vooruitgang. Buiten je om, ergens in een ongrijpbaar mechanisme van economische mechanisme, ergens een ongrijpbaar systeem drukt een kracht die we niet in de grip krijgen, de prijs van verdiensten omlaag. Je melkt net zoveel koeien als in 2007, met net zoveel zweet des aanschijns, maar het brengt minder dan de helft op. En niet alleen daar, ook in andere sectoren van de economie gaat het zo. Of een beetje zo. Doorns en distels verstoren de oogst. Zwoegen zul je om ervan te eten. Met zwoegen is gezegd dat de noodzaak tot arbeid, werken voor je brood, is gebleven. Net als zoals het was voor de zondeval. Wat dat betreft kun je zeggen, is het fenomeen werken, net als het huwelijk, nog iets wat dateert uit het paradijs. Waarmee niet wil gezegd worden dat werken altijd paradijselijk is. Of ook helaas in sommige gevallen het huwelijk niet voor sommigen. Maar werken aan zich is, kun je zeggen, nog iets van het paradijs. Zegt de volksmond niet terecht, ledigheid is des duivels oorkussen. En daarom is werkloosheid ook een beproeving op zich. Eerste tijd niet, ik ben zelf ook eens een tijd werkloos geweest in een, zeg maar, de 80-jarige oorlog, heel ver terug bedoel ik. En toen ging waar ik werkte, ik was schoolfotograaf, dat zou je nou niet meer zeggen, maar ik was dat, bij een bedrijf in Amsterdam en dat ging failliet en stond op de ene van de andere dag op straat. En eerlijk gezegd, ik vond het helemaal niet erg, want ik hield erg van vissen. En ik heb hele dagen karpers zitten vangen. Maar goed, op een gegeven moment dan gaat er toch iets insluipen van, waar ben ik hier eigenlijk voor? Je gaat je wat overbodig voelen en er komt een soort sluimerend gevoel van onbehagen en van schuld. Terwijl je er niks aan kunt doen. Tenminste, nou ja, de foto's waren best wel goed. Arbeid, zou je kunnen zeggen, ja, is iets van het paradijs. De Heere zei ook, al werkende, nou, je zult de aarde onderwerpen enzovoort. Arbeid is iets van het paradijs en daar bedoel ik niet mee in de doorgeslagen zin van workaholic. Altijd maar werken en nooit rusten. Immers, er stond in het paradijs ook een wijnstok en een vijgenboom. En er was een wandeling in de avondkoelte. God rustte op de zevende dag. Zo gunt hij ook ons als mensen om te genieten van zijn schepping. Hij heeft het zelfs in een gebod neergelegd voor Israël. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, de 7e dag zult gij rusten. En wat is het een genot om te rusten en dan bedoel ik te genieten van het werk wat je gedaan hebt of van de schepping, te midden waarvan God ons laat wonen. Wat is het een genot om tussen de bergen, ik weet niet waar u naartoe gaat op vakantie, maar als je in de bergen bent, om daar het water te zien komen van boven en zich te verzamelen in een beek en ergens van een tak, een ijsvogel, in het water te zien duiken. De psalmist van Psalm 104 zag deze dingen en dichtte de woorden: hoe talrijk zijn uw werken, Heer. Alles hebt u met wijsheid gemaakt. Vol van uw schepselen is de aarde. Bij al het werk had hij daar oog voor. Bij al het werk. Zie vers 23 van Psalm 104. De mensen gaan aan het werk. En ze arbeiden door tot de avond. Maar of dat werk ook vrucht geeft, wat oplevert, brood op de plank brengt, dat spreekt sinds de zondeval niet voor zichzelf. Omdat het ook niet meer voor zich vanzelf spreekt dat we Gods naam heiligen, uw naam worden geheiligd. Zoals het vanzelfsprekend was voor de zondeval. Soms zijn we als varkens die zich op de eikels storten. We bidden niet voor het eten. Dat deden ze vroeger. Wij lezen niet uit de Bijbel. Dat deden ze vroeger. Wij danken niet God als de gever van het eten. Dat deden ze vroeger. Nou, als het zo is gesteld, moet je niet raar opkijken als de Heer een keer zegt: Je krijgt nu een tijdje droog brood. Zodat je leert dat de mens niet van brood alleen leeft. Totdat je mij weer eert. Psalm 127. Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers. Aan 's Heeren zegen is het al gelegen. Wat is het onderwijs van de Heer Jezus in die zinsnede in het Onze Vader, geef ons heden ons dagelijks brood. Wat is dat onderwijs van de Heer Jezus juist ook in het licht van de ramingen van het Centraal Planbureau, zoals het van de week gepubliceerd werd, actueel. Jezus' woord bepaalt ons bij Gods grootheid, bij zijn grote kracht en majesteit, die ver uitreist boven alle onzichtbare mechanismen die de melkprijs drukken. Jullie hemelse Vader weet wat je nodig hebt, zei Jezus tot zijn discipelen in de bergrede. Dat wil niet zeggen, nou hoef je niet meer te werken. Ga maar onder een boom zitten en de appelen vallen vanzelf in je mond. Dat bedoelde de Heer Jezus niet. Maar wel, al ga je failliet, al raak je werkloos, al zijn er een tijd alleen maar doorns en distels, jouw Vader blijft je Vader. En jij blijft zijn kind. Ik zal u niet verlaten, zei de Heer. Als wij hem zoeken, laat hij zich vinden. Als we hem eren, ook door in ons gebed eerbiedig te vragen: Vader, wilt u ons brood geven vandaag? Dan buigt onze hemelse Vader zich voorover om ons gebed te horen. Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet, ze oogsten niet en vullen geen voorraadschuren. Het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? En wie van jullie kan door zich zorgen te maken één el aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie, zei Jezus, zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven wordt geworpen, al met zoveel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij dan jullie niet kleden, kleingelovigen. Voor de discipelen tot wie Jezus zich in eerste instantie richtte in de bergrede, moeten deze woorden een geweldige bemoediging zijn geweest. Het volgen van de Heer Jezus betekende concreet voor hen geen inkomen meer. De vissersboten bleven aan de wal. We hebben alles achtergelaten om uwentwil. Hun gezin, hun inkomen, hoe moest dat? Zij hadden wat dat betreft wel een hele aparte roeping geroepen om Jezus te volgen. Voor de meeste van ons geldt dat we een roeping hebben in het economische leven. In werk of gezin. Om te werken, arbeid, is iets van het paradijs. Terwijl ik dat zeg, ben ik bewust van het feit dat niet elke soort arbeid paradijselijk van aard is. Zoals een broeder uit de gemeente vertelde, pas ontslagen. Ja, nu werk ik via de uitzendbureau, want ik wil niet thuis zitten. Maar ik werk nu in een vieze, donkere hal met een enorm kabaal om me heen. Met mensen die weer taal ik niet spreek. Bepaalt geen paradijselijke zaak. Maar toch, arbeid is iets van het paradijs. Het verschijnsel arbeid, zoals de schepper die in het paradijs gekoppeld heeft aan het eten van je dagelijks brood. Daar zit iets goeds in. Maar nooit kunnen we zeggen, ik heb zoveel uur gewerkt, God, ik eis nu brood. Ik moet nu mijn deel. Wij mensen hebben niets te eisen. We hebben alles verspeeld door onze zonde. Elke kruimel die we krijgen is genadebrood, onverdiende gunst. Als God ons zou geven waarop we recht hadden, door ons optreden in zijn schepping, zouden we ogenblikkelijk tot stof wederkeren en nooit meer opstaan. Maar wanneer we eerbiedig buigen, geleerd door de Heer Jezus, de handen vouwen en zeggen: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Hem zo voorop in ons gebed alle eer geven die hem toekomt. En dan als zijn kinderen vragen, geef ons heden ons dagelijks brood. Dan, zegt de Heer Jezus, wil de Vader je geven als een vader. Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt, een steen zou geven? Of een slang als het om een vis vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel het goede geven aan wie hem daarom vragen? De ramingen van het Centraal Planbureau geven reden tot zorg. God behoede ons voor grote werkloosheid en faillissementen. Maar hoe het ook zal gaan, boven alle krachten die de prijs maken, troont onze hemelse Vader, die in Jezus Christus alle macht heeft in hemel en op aarde. Vanwege Christus' offerande aan het kruis wil de Schepper van hemel en aarde ook ons aller Vader zijn. En zo, in het licht van het onderwijs van Jezus, is er toch reden tot lofprijzing en vertrouwen. Reden om in de geest van Jezus onderwijs, met Psalm 145, Gods naam te prijzen. O Heer mijn God, Gij Koning van het heelal, ik wil uw naam verheffen bovenal. Gij opent uw hand en al wat leeft vindt voedsel, vindt al wat het nodig heeft. Wie hem in waarheid aanroept, vindt bescherming. Amen.